veel spaargeld, overwaarde of misschien zelfs wel je bedrijf verkocht? Vanuit het 1-op-1 mentortraject van Vrijheid Vastgoed kunnen wij jou helpen om dit geld maximaal te laten renderen door dit te investeren in Nederlands beleggingsvastgoed. Tijdens het 1-op-1 traject ga jij in slechts een paar maanden tijd met je eigen mentor minimaal één beleggingspand aankopen. Wil jij meer informatie ontvangen over dit 1-op-1 begeleidingstraject? Stuur dan nu een e-mail naar info@vrijheidvastgoed.nl en dan spreken we je snel.
Want het zou super logisch zijn als iedereen op welk niveau school dan ook op een bepaald moment deze life skill leert. Want het is gewoon een life skill en het is super belangrijk. Ik heb bijvoorbeeld ook altijd mijn salaris gedeeld met iedereen, vooral met vrouwen. Want ik weet dat veel mensen dat niet doen en ik vind dat stom. Want we houden bedrijven slim, want die weten precies wat we allemaal verdienen, en onszelf dom. Ik denk dat elke goede geldreis begint bij een budget, weet je. Warren Buffett heeft ook een budget, zowel voor zijn bedrijf als voor thuis. Waarom? Omdat dat je laat zien waar je geld naartoe gaat. Maar het is ook zo op het moment dat je veel dingen weet, dat je dan ook daar gebruik van kan maken. En op sommige momenten heb ik wel eens het gevoel dat men het liever allemaal een beetje klein houdt.
Ik ben blij dat jij het zegt.
Financiële vrijheid, maar je hebt altijd geleerd. Heel veel geld en rijk zijn. Helemaal verkeerd. Maar dat is niet de mindset. We gaan je inspireren. Met bakken kennis, heel veel nieuwe dingen leren. Ga voor die verandering en een frisse kijk. Of geld gelukkig maakt, dat hoor je nu in Zo Word Je Steenrijk.
Dat hoor je nu in Zo Word Je Steenrijk. Welkom weer bij een nieuwe aflevering van de podcast in Nederland op het gebied van geld, maar zeker ook mindset en geluk en de vraag of geld ook gelukkig maakt. Nou, dat gaan we vandaag allemaal ook weer bespreken. Daar heb ik een hele leuke en bijzondere gast voor. Je kan haar kennen onder de naam One Broke Girl, maar eigenlijk is de echte naam Iris Newman. Zeg
yes,
ik dat goed?
Helemaal.
Mooi, welkom.
Dankjewel.
Voor degene die je nog niet kennen, zou jij jezelf willen introduceren?
Ja, zeker. Ik ben Iris Newman, ben 36 jaar en online bekend als One Broke Girl. OneBrokeGirl.nl is het platform wat ik heb, waarin ik eigenlijk vertel over alles wat te maken heeft met budgetteren, besparen, beleggen, geld.
Geld, ja. Ja. Superleuk om daarover te kunnen,
zeker, ja,
te kunnen praten. Tenminste, ik neem aan dat jij dat ook vindt.
Ja.
Niet iedereen vindt dat.
Nee.
Ik vind het heerlijk om hier in de podcast altijd ongegeneerd daarover te kunnen praten. Absoluut. Met gasten die dat ook willen. Ja, we hadden het eigenlijk net al over de drie B's.
Ja.
Daar gaan we het zo nog over hebben. Maar mijn openingsvraag natuurlijk, ben jij steenrijk?
Ben ik steenrijk? Ja, dat is natuurlijk een beetje een begrip wat je op heel veel manieren kan uitleggen.
Zeker, ja.
Ik vind mezelf nog niet steenrijk. Want voor mij is steenrijk op het moment dat je niet meer zou hoeven werken. Niet dat ik dan zou stoppen met werken overigens. Maar ik vind mezelf wel heel rijk, omdat ik al wel het punt heb bereikt waarin ik keuzes kan maken voor mezelf.
Ja.
Die ik niet had kunnen maken als ik het geld daarvoor niet had.
Oké. Dus de steenrijk volgens jouw definitie nog niet. Want wat is die definitie dan? Hoeveel geld zou je dan moeten
ik
bezitten?
Ik mik op 500.000 aan beleggingen wat ik dan zou willen hebben. Want dan zou ik elk jaar een bedrag eruit kunnen halen waar ik van kan leven.
Mm-hmm.
En groeien de beleggingen in hetzelfde tempo ook weer aan. Waardoor je dus in principe nooit meer hoeft te werken.
Ja, precies. Dus ja. Een 500.000 aan beleggingen, dat is het doel. En dan zou je steenrijk voelen.
Dan vind ik mezelf steenrijk, ja.
En ben je niet bang of denk je niet dan dat als je daar dan eenmaal bent, dat er dan misschien dat je dat doel naar boven bij
nou,
stelt?
Ik denk niet dat ik dan zou stoppen. Want wat ik al zeg, het is voor mij niet een doel op zich om te stoppen met werken, want ik vind mijn werk heel erg leuk.
Ja.
Ik heb voor mijn hobby mijn beroep gemaakt, dus waarom zou ik stoppen met werken? Maar het geeft heel veel vrijheid als het kan.
Ja.
En het geeft ook heel veel mogelijkheden om, want stel nou dat ik nooit meer zou hoeven werken en toch werken en daar een inkomen mee verdien, dan betekent dat dat ik dat geld ergens anders voor kan gebruiken en weer iets goeds mee kan doen of mijn vermogen verder kan laten groeien.
Ja, ja. Super. Ja. Waar is die passie of die interesse voor geld, waar is die vandaan gekomen?
Ik denk dat die altijd wel een beetje in mij heeft gezeten. Mijn moeder zat vroeger in de bijstand na de scheiding met mijn vader. En zij heeft me altijd geleerd, Iris, je moet altijd ervoor zorgen dat je voor jezelf kan zorgen. Nooit afhankelijk zijn van een man, je moet het echt zelf kunnen regelen. En dat is mij zo ingeprent van jongs af aan, dat ik daar ook heel erg altijd op gefocust heb. Soms zelfs eerder focussen daarop dan op mijn eigen geluk. Ik denk dat ik dat nu pas heb bereikt. Dat ik denk, oké, het geldstuk, dat is gewoon oké, nou. En,
er zijn ook andere dingen in het leven.
Er zijn heel veel andere dingen in het leven, waar je vaak wel geld voor nodig hebt. Maar het is tijd om voor geluk te kiezen. Dus het heeft altijd wel een beetje in mij gezeten. Maar echt sinds de afgelopen 2 jaar is het wel een beetje uit zijn voegen gebarsten. Dat ik het ook heel erg deel met de rest van de wereld.
Oké, dus eerst je hebt het wel vanuit huis. Van je moeder heb je het heel erg meegekregen om goed voor jezelf te zorgen.
Ja, zeker.
Daarvoor, toen je ouders nog samen waren en in je schoolperiode, wat zijn toen de dingen die je over geld geleerd hebt?
Mijn ouders zijn gescheiden toen ik 5 was, dus ik weet niet zo heel veel meer van daarvoor.
Nee.
Maar in de schoolperiode, moet ik eerlijk zeggen, op school zelf heb ik heel weinig geleerd over geld. Je krijgt wel basisdingen op school mee, maar wat mij op dit moment heel erg verbaast, hoe verder je daarin duikt, hoe erger dat eigenlijk wordt, is hoe weinig informatie er eigenlijk wordt gegeven op school over dingen die van levensbelang zijn. Want laten we eerlijk zijn, of geld nou wel of niet belangrijk is, wij leven in een kapitalistische samenleving. En dat betekent dat geld dus belangrijk is.
Ja.
Je hebt het nodig om te overleven, je hebt het nodig om eventueel een huis te kunnen kopen, je hebt het nodig om leuke dingen mee te gaan doen. Maar waarom ik op school niet geleerd heb over hoe je een belastingaangifte doet, wat belangrijk is bij hypotheken, hoe beleggingen werken, buiten als je rente krijgt, dan krijg je op een gegeven moment meer rente omdat je meer geld hebt. Het is gewoon niet op school niet echt behandeld. En
nee.
Dat had ik wel verwacht.
En budgetteren.
Budgetteren, ja.
Dat is eigenlijk gewoon echt de
basics.
Basis,
dingen. Ik vind dat ook echt een life skill die mist.
Maar hoe kan dat toch? Dat nog steeds gewoon ontbreekt op school. Naast inderdaad vele andere dingen waarvan ik denk dat ze heel erg belangrijk en nuttig zouden zijn om ze te leren op school.
Ja, ik vraag me dat echt heel erg af. Ik weet daar het antwoord niet op. Want het zou super logisch zijn als iedereen op welk niveau school dan ook op een bepaald moment deze life skill leert. Want het is gewoon een life skill en het is super belangrijk. Maar het is ook zo op het moment dat je veel dingen weet, dat je dan ook daar gebruik van kan maken. En op sommige momenten heb ik wel eens het gevoel dat men het liever allemaal een beetje klein houdt.
Ik ben blij dat jij het zegt. Nou ja, ik deel
ja,
die,
vind jij dat ook?
Ik deel die mening. Ja, ik geloof er wel in dat het zou zo simpel zijn om dat gewoon in het schoolsysteem te implementeren. Dat ik niet snap waarom dat niet gedaan wordt, anders dan de reden dat het bewust is om meerderheid van de mensen gewoon niet financieel slim te willen maken.
Ja, want er zit natuurlijk ook een hele marktwerking omheen met financieel adviseurs, hypotheek, mensen, banken. Mensen willen geld verdienen aan andere mensen. Dus op het moment dat je iedereen een bepaalde life skill zou meegeven, ja, wat moeten dan?
Maar ergens is het ook al logisch, want stel je eens een economie voor, of als iedereen op school zou leren hoe je financieel vrij kan worden. Niet dat iedereen er wat mee zou doen, maar laat het de helft van de klas zijn. Dan zouden er een stuk minder mensen als werknemer en een loonslaaf in het systeem mee gaan draaien natuurlijk.
Ja.
Dus de vraag is misschien aan de andere kant ook of het wenselijk is.
Ja.
Daar zou je ook over kunnen discussiëren. Maar goed, jij hebt in ieder geval je ogen geopend.
Ik vind mezelf nou de ogen geopend. Dat klinkt wel een beetje dramatisch, maar ja.
Nou, maar je hebt in ieder geval wel bepaalde inzichten gehad voor jezelf. En ook dat je dat deelt met anderen. Want kijk, vroeger was de situatie zo dat je het niet leerde op school. En dat er eigenlijk ook geen andere plekken en mogelijkheden waren om dat dan te leren. Er waren geen boeken die je daarover kon vinden. Internet was er niet, dus dat was het gewoon.
Ja.
En nu tegenwoordig kan je eigenlijk niet meer zeggen dat als je hier meer over wil weten, dat je het is heel makkelijk nu.
Ja.
Het is nu wel echt toegankelijk als je er actief op zoek gaat.
Absoluut.
En het begint bij veel mensen dan met een Robert Kiyosaki, Rich Dad Poor Dad.
Mm-hmm.
dat zo'n zoektocht begint, dan kom je al heel snel op Instagram-accounts zoals die van jou.
Ja, dat hoop ik dan.
Hoe heeft die tijd, want je zei, mijn ouders zijn jong gescheiden, mijn moeder zat in de bijstand. Hoe heeft, dus er was niet veel geld thuis.
Nee.
Hoe heeft die tijd jou gevormd? Wat heb je uit die tijd geleerd?
Nou, raar genoeg heb ik daar niet per se geleerd hoe ik met heel weinig geld toe kan. Dat zou je misschien wel verwachten omdat mijn moeder in de bijstand zat. Maar mijn moeder was ook heel erg goed in het verbergen daarvan. Dus wij hadden bijvoorbeeld wel altijd kleren van de Bijenkorf aan. Maar dan wel van vorig jaar uit de zeel van de zeel van de zeel. Toen dat tijd had je nog niet echt een marktplaats en Vinted waar je het even online kon gaan huilen of zo. Maar wat ik daaruit wel geleerd heb is... kijk, mijn moeder is natuurlijk in de valkuil getrapt eigenlijk. Dat ze afhankelijk is geworden van iemand anders om haar eigen leven te kunnen leiden. En ik vind het wel heel sterk van haar dat ze toch gewoon de keuze heeft gemaakt om uit elkaar te gaan met mijn vader. Want er zijn ook genoeg mensen die denken, ja, ik heb nou een fijn leven, ik heb gewoon geld en het is wel goed zo. En dan eigenlijk hun eigen geluk op pauze zetten om financiële redenen. En ik denk dat dat wel een van de beste lessen is. Dat als je iets echt wil, dan kan dat gewoon en dan kun je daar gewoon voor gaan. En daar hoef je niet mee te wachten.
Ja.
Je hoeft niet eerst jezelf, mijn moeder had er ook voor kunnen kiezen om eerst haarzelf op te leiden en een goed betaalde baan te vinden voordat ze uit elkaar ging met mijn vader.
Ja.
Maar ze besloot dat dus helemaal andersom te doen en eerst uit elkaar te gaan. Daarna vanuit de bijstand een opleiding te volgen en een goed betaalde baan te vinden. Ja,
ja. Nou ja, zeker voor die tijd. Dat is natuurlijk heel anders ook dan, ja. Dan nu.
Ja.
Dat een moedige stap was.
Zeker.
Lijkt me. Ja. Ja,
absoluut.
Dus nee, zij altijd interesse gehad voor geld. Heb je ook iets qua opleiding, iets met financieel?
Nee, ik heb marketing gestudeerd. Met een bedrijfskundige invalshoek daarin. Die ben ik wel ooit gaan doen, omdat ik dacht dat er veel geld te verdienen was in de marketing. Dat is ook wel zo. Alleen toen kwam ik er in het derde jaar ongeveer achter dat ik het helemaal niet leuk vond. Dus vanuit daar de IT ingerold. Ook totaal niets te maken met geld.
Nou ja, ook wel veel geld in te verdienen.
Maar... Ook veel geld in te verdienen, maar ja, IT dat doe je ook vanuit je hart. Dat ligt je of dat ligt je niet. En ja, pas recent eigenlijk dan gestopt in loondienst en hier helemaal mee doorgegaan. En dat is eigenlijk getriggerd door dat ik 2 jaar geleden, 2,5 jaar ondertussen... ben begonnen met beleggen en die reis ben gaan delen op Instagram, ook op mijn blog. En merkte dat veel andere vrouwen dat ook interessant vonden om te lezen. En ook wel een beetje spannend. Want ja, het is toch wel wat om te gaan beleggen. En als je dan bij iemand anders over de schouder mee kan kijken die alles deelt, dan is dat minder eng.
Dus jij dacht voor jezelf van ik wil hier iets mee gaan doen met dat beleggen.
Ja.
Waar kwam dat aan dan vandaan? Dat je zoiets had van, nou, ik ga hier nu echt mee beginnen. Was dat iets waar je al langer over na had gedacht, maar wat je maar steeds uitstelde? Of
ja, was
er een financiële noodzaak om het te gaan doen?
Nee, dat helemaal niet. Ja, ik heb natuurlijk vanuit mezelf wel gewoon interesse in financiën op zichzelf. Anders ga je dit natuurlijk niet doen. En had al heel veel gelezen over beleggen en alles wat dat inhoudt. Maar op een gegeven moment dacht ik bij mezelf, ik moet gewoon gaan doen. Ik moet gewoon gaan proberen. En al is het maar met een heel klein bedrag. Dus ik heb €10 in een duurzaam beleggingsfonds gezet. Om maar gewoon eens te kijken wat het gaat doen. En ik ben in januari 2020 ben ik begonnen.
Ja.
In maart 2020 begon natuurlijk de coronacrisis. Dus gingen de markten...
Ja.
Naar beneden. Dus in eerste instantie dacht ik, ja, zie je wel. Het is inderdaad, beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt je inleg verliezen. Ik ben het nou allemaal kwijt. Maar in no time, ik denk 2 maanden, was het niet alleen hersteld naar het originele niveau. Maar gingen we daar ook nog 40% overheen.
Dus je hebt het gelukkig niet de fout gemaakt wat heel veel mensen gedaan hadden in die situatie. Om te snel te verkopen.
Nee. Ja, en ik had maar een klein bedrag erin. Nou, ik ben begonnen met €10. Ik denk dat ik uiteindelijk €70 op dat moment erin had. Maar het fijne aan wel gewoon beginnen is dat je dan daadwerkelijk meemaakt.
Ja.
Dat je daadwerkelijk ziet, hey, het herstelt gewoon zich weer.
Ja, het is wel, ook al is maar €70, het is wel echt
geld. Het is
geld.
Wel echt geld.
Het is jouw geld.
Ja. Ja, en het is, ik dacht bij mezelf, ik wil gewoon spelen met geld waar ik niet bang voor ben om dat te verliezen. Dus vandaar dat ik geen €7000 of €70000 heb ingelegd. Achteraf gezien had ik dat best kunnen doen.
Willen doen, denk ik zo.
Ja, ook. Maar het is vooral dat leren, dat leerpunt, dat leermoment wat het heel waardevol maakt. Dat je dus in één keer ziet van, hé, dit kan, het is niet eng. Als je het op een relatief veilige manier doet, verlies je over het algemeen niet al je geld.
Nee, mensen zien dat heel erg zwart-wit. Hè? Die denken van, of je gaat heel veel geld verdienen of je raakt alles kwijt. Ja. Maar dat is natuurlijk helemaal niet zo. Er zit nog heel veel tussenin.
Ja, zeker. En het ligt natuurlijk aan op welke manier jij belegt of investeert. Kijk, als jij een obscure cryptocoin gaat kopen in de hoop dat die wat gaat doen zonder daar enige vorm van research in gedaan te hebben, dan is de kans aanwezig dat je je geld verliest. Maar als jij goed spreidt, dus bijvoorbeeld kiest voor een beleggingsfonds of ETF's aanschaffen. Of als je in de aandelen gaat zitten, ook niet in één aandeel al je geld opzet, maar verspreidt over verschillende sectoren en verschillende bedrijven die je interessant vindt, dan is dat risico zoveel kleiner.
Ja.
En ik denk ook dat, want je bent natuurlijk als, ik heb dat zelf ook als iemand die bezig is met financiën, verplicht om te zeggen, beleggen brengt risico's met zich mee. Je kunt je inleg verliezen. Dat is ook vanuit de overheid opgelegd. Maar ik denk dat dat sommige mensen ook wel tegenhoudt om dan ook maar te beginnen. Want ja, je wilt niet je geld verliezen. Terwijl, is dat wel realistisch?
Ja, voor heel veel mensen is misschien die angst om wat ze hebben kwijt te raken toch groter dan het potentieel om met dat geld meer geld te verdienen. Want hoe kijk jij dan tegen dat risicoaspect aan?
Nou, sowieso, als ik kijk naar mijn eigen portfolio, ik richt me vooral op dingen waar het risico relatief laag is. Dus goed wereldwijd gespreide ETF's of fondsen. Mm-hmm. Ik investeer ook in cryptocoins, maar kies niet de hele kleine coins die misschien wel ooit bitcoin kunnen gaan worden. Maar richt me vooral op de grote coins die al potentieel bewezen hebben. Waar de kans wat kleiner is dat je in één keer miljonair wordt, maar de kans wel relatief groot is dat je daar wat op gaat verdienen.
Ja.
Dus ik kies eigenlijk voor wat minder potentieel rendement.
En de kans dat je alles kwijt bent heel erg klein.
Dat is gewoon heel erg klein. Ja. Ja, ik bedoel, als ik kijk naar de ETF waar ik bijvoorbeeld in beleg, dat is Vanguard All World. Ja, zal hier vast ooit wel besproken zijn, of in ieder geval een heel bekende in ETF-land. Wereldwijd gespreid, verschillende sectoren. Als ik daar al mijn geld in wil verliezen, betekent dat er 3600 wereldwijde bedrijven failliet moeten gaan. Dan ben ik al mijn geld kwijt. Die kans is verwaarloosbaar.
Ja.
Er zal er vast één failliet gaan. Of misschien wel twee, of misschien wel acht. Maar dat is op zo'n grote hoeveelheid bedrijven waar je dan inlegt, is dat zoiets kleins.
Ja. Dus ja, beleggen brengt natuurlijk risico's met zich mee. Het is niet één belegging is geheel zonder risico. Je hebt de R van risico en de R van rendement.
Mm-hmm.
Maar binnen de beleggingen zitten natuurlijk wel heel veel. Ja. Zeg jij dan ook van, nou ja, een deel van mijn vermogen investeer ik wat risicovoller en een deel wat gewoon solide en een deel misschien geheel, niet risicoloos, maar met heel beperkt risico?
Ik doe ongeveer 50% met heel beperkt risico's. Dat zijn dan beleggingsfondsen en de wereldwijd gespreide ETF's. En de andere 50%, daar probeer ik wat dingen mee uit.
Ja.
En dat loopt echt zo breed als, ben nou peer-to-peer lending aan het uitproberen. Dus waarbij je geld leent, bijvoorbeeld aan mensen in ontwikkelingslanden, die jou dan langzaam maar zeker terugbetalen natuurlijk met rente. Maar ook cryptocurrency is natuurlijk volatiel, noemen ze dat dan. Het gaat heel erg omhoog en naar beneden. Het is zeker een van mijn investeringen waar ik op dit moment het meeste rendement uit heb gehaald.
De crypto.
Crypto. Maar dat gaat ook gewoon heel erg op naar boven en naar beneden.
Ja.
Naar boven is superleuk, dan springt iedereen weer op de hype. Maar de dips
zijn
soms ook
wel diep.
Ja, dan
hoor je opeens iedereen erover.
Ja, en de dips zijn soms ook wel diep. Maar ik geloof heel erg in dat concept. Alleen niet zoveel dat ik daar meteen 50% van mijn geld in wil zetten. Dus dat spreid ik dan een beetje uit. Nee. Maar ook bijvoorbeeld
De peer-to-peer lending, voor als er nu luisteraars zijn die denken van dat is interessant. Via welk platform doe jij dat? En wat zijn een beetje de rendementen die je daar maakt?
Ik ben nu begonnen bij Lend a Hand. Mm-hmm. En die doen dus ook met ontwikkelingslanden dat regelen. Het hangt een beetje af van wat voor leenstructuur je kiest. Maar gemiddeld rendement is toch een percentage of 6.
Oké. Okay.
Dus dat is netjes.
Ja, in ieder geval
en ik vind het wel leuk om iets goeds te kunnen doen met mijn geld.
Zeker. Het gaat niet alleen om het maken van rendement of nou ja, de naam zegt lend a hand. Het klinkt als leuke projecten.
Zeker. Dus, zeker.
Ja, mooi. Is het grootste risico niet om eigenlijk gewoon helemaal niks te doen met je geld? Ik bedoel, dat lijkt misschien heel erg veilig. Ik hou mijn geld gewoon op de spaarrekening. Dan weet ik tenminste zeker dat er niks, dat ik het niet kwijtraak, denken mensen. Want ik denk dat de realiteit anders is.
Ja.
Maar is dat niet veel gevaarlijker eigenlijk?
Ja, ik denk dat mensen daar het risico heel erg van onderschatten. Een heel goed voorbeeld is, ik had laatst een discussie met iemand over, ga je beleggen voor jouw kind? Ik heb een dochter van 3. Of ga je sparen voor jouw kind?
Ja.
En dat zijn echt lange termijn dingen waar je het dan over hebt. Want over het algemeen ga je die vraag aan jezelf stellen als je net ouder bent geworden. Dus dan gaat het om een periode van 18 jaar. Op dit moment zitten op eigenlijk alle spaarrekeningen voor kinderen heel lage rente.
Ja. Nou,
als je 1% krijgt, heb je het heel goed gedaan. Maar de meeste zijn 0,5%. Maar inflatie is 2% op dit moment.
Zeggen ze.
Het kan nog vlot veel meer worden. Maar laten we uitgaan van gemiddeld 2%. Ja. Je weet het niet. Dan weet je één ding zeker. Over 18 jaar heb jij dan jouw inleg. En dan over elk jaar 0,5% erbij gekregen. Alleen wat jij kan kopen met dat bedrag is in diezelfde mate achteruit gegaan. Alleen niet met 0,5%, maar met 2%.
Ja.
Dus ja, je hebt precies hetzelfde geld als wat je hebt ingelegd. Dus je hebt geen risico gelopen. Alleen jij kan minder kopen van datzelfde geld. Als ik 18 jaar geleden mijn huis had gekocht, had ik het ook veel goedkoper kunnen kopen.
Ja.
Het is gewoon nu niet meer. En dat is echt heel erg zonde. En dat risico's hebben veel mensen gewoon niet voor ogen.
Nee. Nee, want je hebt natuurlijk te maken met de inflatie, die vele malen hoger is, denk ik, dan het cijfer wat we te horen krijgen van het CBS. Ik ging zaterdag een kratje bier halen in de supermarkt, €18. Nou, het is echt bizar. Daarnaast natuurlijk de negatieve rente. Dat bedrag gaat ook steeds meer omlaag. Dus het is al bij veel minder spaargeld nu dat je negatieve rente moet betalen. De vermogensrendementsheffing die je daarover over betaalt.
Ja.
Dus dat is een voorbeeld van schijnveiligheid dan.
Ja, zeker. En dat betekent niet dat ik per se tegen sparen ben hoor. Want iedereen heeft spaargeld nodig om bepaalde onvoorziene dingen te kunnen opvangen.
Ja.
Weet je, je wil niet dat je jouw belegging moet gaan verkopen omdat je wasmachine het begeeft.
Nee.
Maar dus ja, er zit wel een grens aan, vind ik zelf. Op een gegeven moment moet je gewoon je geld aan het werk gaan zetten en ervoor zorgen dat je geld gaat maken. Ik bedoel, je haalde net al het boek aan wat daar ligt, Rich Dad Poor Dad.
Ja.
Robert Kiyosaki. Ja, als je je geld niet aan het werk zet en je steeds in de loondienst mentaliteit blijft met ik pot het maar fijn op als een eekhoorntje, dan ga je er ook niet komen.
Ja, de tijden zijn natuurlijk heel erg veranderd ook wat dat betreft. Want mijn ouders spaarden wel vanaf geboorte, hebben ze een rekening geopend. En daar stortten zij dan geld op, een opa en oma. En toen waren de rentepercentages ook, ik geloof, 5-6% of zo. En ik kreeg dan elk jaar te zien van hoeveel geld er dan bijgekomen was. Maar ja, dat is niet meer.
Nee. Ja, en dan, als het 5-6% is, kijk, dan loont het.
Ja.
Ja, maar als het niet in die buurt gaat komen, dat is...
Dus er is nu eigenlijk misschien ook wel meer echt een noodzaak ook om te gaan beleggen. Wil jij niet dat je vermogen... Dan hebben we het nog niet eens over het verdienen van geld. En het opbouwen van vermogen. Maar dat je geld niet gewoon veel minder wordt.
Ja, precies.
Ja. Hoe kwam jij erbij om dat verhaal en dat beleggen te gaan delen met de wereld?
Ik ben altijd heel open geweest over geld. Ik heb bijvoorbeeld ook altijd mijn salaris gedeeld met iedereen. Vooral met vrouwen. Want ik weet dat veel mensen dat niet doen. En ik vind dat stom. Want we houden bedrijven slim. Want die weten precies wat we allemaal verdienen. En onszelf dom. We weten niet wat onze collega's verdienen. Dus gaan we ook nooit onderhandelen met onze werkgever om zelf een vergelijkbaar bedrag te krijgen. Dus ik heb er echt een punt van gemaakt om altijd te vertellen wat ik verdien.
Maar echt altijd moet ik dan denken aan bij de koffieapparaat op het werk, bij verjaardagen.
Als mensen dat willen weten, ja. Ja, ik ga niet zo gewoon welkom op verjaardag. Hallo, ik ben Iris en ik verdien. Nee. Beetje raar. Maar wel, kijk, als mensen daar geïnteresseerd in zijn. Weet je, als je in IT werkt, is het natuurlijk ook. Oh, ik heb gehoord dat het altijd wel goed verdient. Dan vertel ik gewoon wat ik verdien, ja. Maar ook tegen collega's. En sommigen schrokken daar wel een beetje van. Want ik ben goed in onderhandelen.
Schrokken van de hoogte van het bedrag wat jij verdient. Hè?
Ja, ik ben goed in onderhandelen. En mijn mannelijke collega, die werkt al 20 jaar daar. Dus die is gewoon langzaamaan doorgegroeid in de normale cao-schalen. En die had eigenlijk veel meer ervaring dan ik, maar verdiende echt veel minder dan ik. En dat hebben we dus op deze manier ook recht kunnen trekken. En dat vind ik zelf heel fijn.
Ja, dat is ook wel zo eerlijk natuurlijk eigenlijk. Ja. Maar want anders dan is het inderdaad de ene die sterker is op het gebied van onderhandelen.
Ja. Ik heb er ook wel eens een discussie over gehad met mijn manager. Eigenlijk toen ik besloot om weg te gaan en uit loondienst te stappen. Toen ging het over onderhandelen. Zei ze, ja, maar als iemand tegenover mij zit en die wil het doen voor minder geld, dan vind ik dat natuurlijk ook prima. Ik zeg, ja, maar eigenlijk ben je dan als werkgever iemand aan het beoordelen op zijn skills over hoe goed hij kan onderhandelen. Terwijl je neemt hem aan over hoe goed hij is in het IT-aspect waar jij naar op zoek bent. Kijk, als jij een sales manager bent en jouw werk is onderhandelen met jouw klanten, oké, dan vind ik dat logisch. Maar als jij helemaal niks te maken hebt met dat soort onderhandelingen, dan is dat eigenlijk een heel raar concept. En dat zet hem wel een beetje aan het denken.
Ja. Maar goed, jij bent uiteindelijk dus ook een inspiratie geweest voor je collega om daar wat aan te... Ja. En was het andersom ook zo dat je andere mensen, dus niet alleen dat je zelf vertelde van dit verdien ik, maar ook dat je anderen vroeg van wat verdien jij?
Ja, over het algemeen niet zo botweg van hé, wat verdien jij eigenlijk? Maar wel, ik merk op het moment dat ik zelf deel wat ik verdien en hoe mijn salaris in elkaar steekt, dat andere mensen daar sneller geneigd zijn om daarover te vertellen.
Ja.
En uiteindelijk hadden we bij het bedrijf waar ik werkte zo'n cultuur waarin je dat gewoon goed kwam. Op een gegeven moment, als iedereen het gaat delen en elkaar gaat helpen daarmee, dan merk je ook dat dat gewoon een losser gesprek wordt.
Maar waren de eigenaren daar blij mee? Want ik kan me voorstellen dat de salarissen eerder omhoog zijn gegaan dan naar beneden.
Ik weet niet of dat ze daar blij mee waren. ik denk het niet. Maar ik denk dat ze wel tevreden mogen zijn over dat ze dezelfde mensen die hetzelfde werk doen betalen op eenzelfde manier.
Ja.
Ik denk dat dat een goede ontwikkeling is voor elk bedrijf.
Op basis van competenties betaald worden in plaats van onderhandelingsskills.
Ja, precies. En vaak is het andersom, hè? Want ik ben natuurlijk een vrouw en dus algemeen bekend van vrouwen dat die daar niet zoveel zin in hebben om te onderhandelen. Dus dat dan maar niet doen. En daardoor zie je ook sneller dat mannen in vergelijkbaar werk meer verdienen dan vrouwen. Maar in sommige functies werkt dat ook echt andersom zo. En ik vind gewoon dat we elkaar daarin moeten helpen.
Ja. Dus je was daar altijd heel erg open over.
Ja.
En toen dacht je, als ik nu dit avontuur ga starten voor mezelf met beleggen, dan ga ik daar gewoon iedereen in meenemen.
Ja.
Was je al actief toen ook op social media of is dat eigenlijk vooral gekomen hierdoor?
Ja, ik was wel actief op social media, maar gewoon vanuit mijn persoonlijke account. Toen ben ik eigenlijk begonnen ook met Instagram en ondertussen ook TikTok en weet ik het allemaal erbij. Maar Instagram is nog steeds het grootste kanaal. Vanuit daar een beetje gegroeid. Ja.
En wat is jouw op dit moment jouw missie daarmee? Jouw doel? Wat wil je bereiken?
Mijn belangrijkste
bereiken?
Doel is, ik richt me echt op vrouwen. Ik denk dat heel de wereld meer moet weten over geld. Er is al heel veel plekken waar mannen terecht kunnen. Alleen mannen hebben net een andere benadering dan dat vrouwen hebben. Mannen zijn een klein beetje pittiger en pushier ten opzichte van de vrouwen. Waardoor vrouwen zich soms een beetje onveilig voelen in gesprekken over geld. Dus mijn missie met One Broke Girl is ook echt om het platform te zijn waarin je wel je ei kwijt kan over geld. Als vrouw zijnde. Mannen zijn welkom hoor, zolang ze zich als een dame gedragen. ik zou het heel fijn vinden als in de loop van dit jaar alle mensen die mij volgen zijn begonnen met beleggen.
Oké. Dus we hebben... ik weet niet precies wanneer deze uitgezonden gaat worden, maar we hebben nog even te gaan dit jaar. Maar jouw doelstelling is dus eigenlijk wel dat elke volger die je hebt ook echt, ook al is het maar €1, zei je voor dit gesprek, gaat beleggen.
Ja.
Waarom is dat zo belangrijk voor je?
Omdat ik... ik geloof heel erg in, je moet het doen om het te zien. Dat het echt niet eng is. En voor veel mensen is het echt een hele stap om die eerste keer te gaan beleggen. Wordt ook nog eens lastiger gemaakt door bij welk platform je ook aanmeldt. Moet je een hele hoop documenten uploaden. Je paspoort en
de KYC, de Know Your Customer.
Ja, Know Your Customer. En alles moet ingevuld worden. Dus elke keer heb je weer zo'n moment waarop je erover na kan denken van, oeh, wil ik het echt wel? En dan wil je gaan beleggen, dan moet je ook nog een soort quiz doen om te zien dat je wel begaafd genoeg bent om te beleggen. Heel goed trouwens, hè, dat ze dat doen. Maar dat is elke keer een moment waarop mensen denken, oeh, nee, wacht, een drempel. Wacht maar even. Ja. Dus ik denk, als je eenmaal 1 euro inlegt, waar dan ook, hè, maakt niet eens uit waarin, dan ga jij zien hoe die markt beweegt. Dan ga jij zien hoe jouw geld groeit. En ook als er iets gebeurt, dat je geld een keer zakt. Dus je begint er feeling mee te krijgen. En dan wordt het vanzelf veel makkelijker om ook een keer nog een keer een euro in te leggen. Of een keer 10. Of je hebt een keer een bonus gekregen en denkt, nou, hè, die 200 euro, daar doe ik toch eigenlijk niks mee. Nou durf ik dit wel. Ik geloof gewoon heel erg in, als je doet, dat werkt. En dat je dan vanzelf een soort sneeuwbal krijgt, ja, waarin je steeds meer gaat doen.
En ook al is het maar 1 euro en dat moet iedereen toch kunnen missen.
Ja.
Dat je daarmee er een interesse voor ontwikkelt, ja, en er meer mee bezig gaat.
Ja.
En dan hoop jij dat met die 1 euro natuurlijk een zaadje is geplant, waardoor je...
Ja.
Verder gaat.
Precies.
En jij richt je daarbij op een aantal, nou ja, de 3 B's, zei je net al. Het besparen of budgetteren, daar begint het mee.
Ja.
Besparen en beleggen. Kan je daar wat meer over vertellen?
Nou, het begint altijd bij budgetteren. Ik denk dat elke goede geldreis begint bij een budget. Weet je, Warren Buffett heeft ook een budget, zowel voor zijn bedrijf als voor thuis. Waarom? Omdat dat je laat zien waar je geld naartoe gaat. Dus het is belangrijk om te weten waar jouw uitgaven zijn, hoe je daarmee kan spelen, hoe je bepaalde dingen kunt verlagen. Weet je, een mooi voorbeeld is, ik zit al jarenlang bij dezelfde internetprovider en elk jaar bel ik die op om te zeggen, nou, hè, ik zag dat het bij de concurrent iets goedkoper was. Hebben jullie vaste klantenkorting? En dan krijg ik weer 125 euro terug voor 1 belletje. Door dat overzicht te hebben en jezelf gewoon het doel te stellen van, nou, ik wil gewoon daar iets minder mee, zonder echt in te leveren op mijn leven, dus zul je zien dat je langzaamaan meer geld gaat overhouden.
Ja. Dan is nou, ik vind dat wel een hele goede tip ook, want heel veel mensen denken dat als ze naar een winkel gaan of als ze internet hebben bij Ziggo of KPN of waar dan ook, dat... Ja. Die prijzen in steen staan en dat is het gewoon. Maar dat, ja, dat is niet zo, hè?
Nee, dat is zeker niet zo. Het is niet voor niks dat nieuwe klanten altijd korting krijgen bij dingen. Ja, het is dat, omdat dat alle is oude waar. Klanten die nooit bellen, die betalen die korting.
Ja,
ja.
Dus de bestaande, de huidige klanten betalen de kortingen voor de nieuwe klant. Want eigenlijk, ja, zou je natuurlijk, wat jij doet is veel logischer. Van, nou, ik ben al heel erg lang klant, vind ik ook helemaal prima. Ik hoef niet per se weg.
Ja.
Maar... Ik zou het wel leuk vinden om als een soort, ja, van uit loyaliteit naar mij toe een dankjewel, ja, dezelfde korting te krijgen die een nieuwe klant krijgt.
Precies.
Of misschien zelfs meer.
Ja, precies. Precies. En dat geldt niet alleen daarvoor, maar ook weet je, overstappen van je energie. Dat valt natuurlijk ook onder de kop besparen. Want op het moment dat jij inzicht hebt in jouw budget, die B, dan kom je vanzelf op de B van besparen. Want dan ga je zien waar je eigenlijk helemaal niet zo tevreden mee bent. Voor veel mensen is dat bijvoorbeeld, ik geef veel te veel geld uit aan boodschappen. Als je dat vindt van jezelf, dan kun je daar dus ook concreet iets mee gaan doen. En dan hou je op een gegeven moment geld over wat je kan gaan beleggen.
Ja.
En jouw geld voor je kan laten werken.
In plaats van jij voor geld.
Ja, precies. Ja. Precies.
Dus eerst dat budget. Heb je daar bepaalde tips of tools voor waar je dat of hoe je dat het beste kan
Nou,
kan
ik
doen?
Ben zelf, ik had eigenlijk, ik ben hem vergeten mee te nemen, maar ik wilde een artikel meenemen wat ik daar altijd voor gebruik. Dat is een hele felroze markeerstift.
Ja.
Want de beste manier om je allereerste budget te maken is op papier. Niet in Excel gaan lopen freubelen, want dan moet je namelijk helemaal je computer aanzetten voordat je naar je budget gaat kijken. Het fijnst is het gewoon echt, schrijf het nou eens uit. Met de hand. Ik weet niet of je ooit een speakbriefje hebt gemaakt op school?
Nee, nooit. lang geleden, ja.
Ja, als je die één maakt, dan zul je zien dat je het speakbriefje waarschijnlijk al niet meer nodig hebt. Want je hebt ondertussen geleerd wat er op je briefje staat. Lekker makkelijk. Zo werkt dat bij het uitschrijven van je geld ook. Als je daadwerkelijk al je uitgaven op papier gaat zetten, dan zul je zien, hey, ik moet nou voor de 8e keer schrijven dat ik deze week lunch heb gekocht. Dat is misschien wel een beetje raar, want ik zit er maar 7 dagen in de week. Dan ga je erover nadenken. En dat begint al, ik had het net ook al over het zaadje. Het zaadje wordt dan geplant met de verandering die jij wil maken. Ik ben er niet om te oordelen of dat jij 7 keer in de week moet lunchen of alleen maar boterhammen van thuis mee moet nemen. Het gaat erom waar jij gelukkig van wordt.
Ja.
En als dat jouw lunch is, is dat prima. Maar dan doe je waarschijnlijk concessies op iets anders. Dan ga je misschien niet elk jaar heel ver weg op vakantie. Nee. Dat is een keuze. En die maak je zelf. En dat maak je inzichtelijk met een budget op papier.
Oké, dus eerst op papier.
Ja.
En die ga je dan daarna wel vertalen naar
kan als je dat wil. Digitaal. Ik ben zelf echt een papieren lover. Maar veel mensen die schakelen op een gegeven moment. Als je wat meer daar de feeling in hebt. En veel besparingen ook al gedaan hebt die in je budget kan doen. Dan schakelen we vaak over naar Excel om ook wat meer lange termijn te kunnen trekken. Van oké, wat geef ik nou globaal uit over de maanden heen aan bepaalde posten?
Ja, want niet alles is maandelijks. Sommige betalingen zijn natuurlijk per kwartaal of jaarlijks.
En sommige dingen zijn op sommige momenten ook gewoon duurder. Weet je, als jij met kerstboodschappen gaat doen, kan het best wel zijn dat je in één keer veel meer uitgeeft aan je boodschappen. Dat is niet erg, zolang je maar weet dat dat zo is.
Ja.
Ik geef altijd meer geld uit in de zomer. Want dan gaan we allemaal leuke dingen doen. En, ik weet dat. Het komt elk jaar terug. Ik heb zelf ook gewoon een Excel-bestand wat ik bijhoud. Met oké, dit is globaal hoe het werkt. Dus ik heb dan maanden in maart en april dat ik weinig uitgeef. Nou, dat zet ik mooi even weg. Dan kan ik in de zomer naar de Efteling en allerlei dingen doen die ik belangrijk vind.
Ja.
Ja. Dus het gaat niet om schaarste. Voor veel mensen is een budget is schaarste, maar dat is juist niet.
Ja, dat beeld hebben misschien veel mensen inderdaad. Ja. Dat je heel erg moet beknibbelen op alles. En,
hoeft helemaal niet.
Maar als je dat begroting, dat budget hebt, dan kom je er misschien wel achter dat je inderdaad veel geld uitgeeft aan bepaalde dingen.
Ja.
Is dat ook nog raadzaam om dat te vergelijken wat veel of wat weinig is? Om bijvoorbeeld te kijken bij het Nibud van wat is nou gemiddeld? Wat zou dit ongeveer kunnen zijn?
Zou je zeker kunnen doen. Ik vind het Nibud over het algemeen wel, misschien ben ik daar heel controversieel in, dat weet ik niet, een beetje gedateerd.
Eens.
Ik denk niet dat zij overal goed rekening, ook weet je, spaarsaldo's, hoeveel spaargeld zou ik moeten hebben. Volgens het Nibud is mijn spaarbedrag wat ik zou moeten hebben is €33.000. Ja, ik vind dat een absurd bedrag. Dus dat ga ik ook niet doen. Bij het Nibud ligt over het algemeen net wat hoger dan wat ik in werkelijkheid echt vind dat het is.
Ja.
Ik denk dat het goed is om te vergelijken, maar vergelijk het dan vooral in eerste instantie gewoon eens met mensen om je heen of op social media. Die een beetje vergelijkbare levensstijl hebben als jij. Weet je, is huur veel of weinig? Of is een koophuis duur of niet duur? Dat zal ook heel erg afhankelijk zijn van waar je woont.
Dat is heel relatief. Ja.
Ja. En hetzelfde met boodschappen. Als jij het super belangrijk vindt om alleen maar biologisch te eten en elke ochtend avocado op je speldbroodje te smeren.
Ja.
Dan heb jij een heel andere levensstijl dan iemand die alleen maar uit de voordeelbakken van de Jumbo 25 cent vlees haalt. En het betekent niet per se dat jij het dan slechter of beter doet. Het gaat erom of jij dat bedrag oké vindt om te betalen.
Ja, wij geven echt. Mijn vrouw vindt dat heel erg belangrijk, precies dat. Avocado's en biologisch en gezond en goed eten.
Ja.
Maar die vindt het bijvoorbeeld weer niet belangrijk om veel geld aan kleding uit te geven.
Ja.
Dus dat zijn ook keuzes natuurlijk.
Ja, zeker.
Maar het is boven gemiddeld.
Ja.
Oké, en dan hebben we die begroting, dat budget. Dan komen we er misschien achter dat we op bepaalde dingen willen gaan besparen.
Ja.
Heb je daar nog wat tips voor hoe je dat naar kan doen? Behalve naar je energieleverancier of je internetprovider bellen?
Ja, dat sowieso. Eigenlijk zijn er een aantal core onderdelen die je altijd kan toepassen op je vaste lasten. Dus de dingen die echt qua rekening binnenkomen of die automatisch worden afgeschreven van jouw rekening. Nummer 1 is schrappen. Als jij gaat zien waar jouw geld naartoe gaat, dan zul je ook dingen tegenkomen waarvan je denkt, oh, had ik dat nog?
Ja.
Had ik daar nog een... Ben ik nog bij de sportschool? Dat zijn heel bekende voor heel veel mensen. Maar ook, heb ik 8 verschillende streamingsdiensten? Dus eerst kijken of dat je ergens iets kan schrappen wat je ook echt niet gebruikt. Weet je, als jij elke week naar de sportschool gaat, dan ga je natuurlijk je sportschool niet schrappen. Laten we dat vooropstellen. Nummer 2 is vergelijken. En daar valt ook dat onderhandelen onder. Want als jij gaat vergelijken hoe het bij een ander is, dat vergroot jouw onderhandelingspositie. Dus als jij bij KPN zit en je gaat kijken wat het bij Ziggo doet, en je belt naar KPN, dan kun je ook daadwerkelijk zeggen, ja, maar bij Ziggo is het zoveel. En daar gaat KPN dan vanzelf weer op in, om jou te behouden als klant. Daar geldt hetzelfde bij je energie. Ga dat vergelijken. Zoveel mensen stappen niet over met hun energie. Volgens mij is maar 20% van de mensen die jaarlijks overstapt met hun energie. En elk jaar bespaart het mij tussen de 300 en de 500 euro. Waarom? Ik krijg namelijk een welkomstkorting elke keer als ik ergens klant word. Die wordt betaald door al die mensen die nooit overstappen. En uiteindelijk krijg ik dat gewoon gestort op mijn rekening.
Ja.
Dus gewoon slim, dus kleine slimmigheidjes. Met je boodschappen ook. Ik ben zelf ook heel lang type biologisch eten, avocado. 800, 900 euro aan boodschappen uitgegeven, heel lang. Nu flink teruggeschaald, want sinds ik uit loondienst ben gegaan en voor mezelf werken, hebben we echt wel een stap terug moeten doen. En als je bijvoorbeeld heel erg gaat letten op wat jij in jouw voorraad houdt, gewoon in je voorraadkast, kun je mega veel besparen. Weet je, jullie serveren hier bijvoorbeeld ontzettend lekkere Starbucks koffie. Die is bijna nooit in de aanbieding. Afgelopen maart was die toevallig in de aanbieding, was het 25% eraf. Dat betekent elk vierde buisje is gratis. Ik haal dan ook niet 4 buisjes, ik haal dan 50 buisjes.
Ja.
En als je daar op een efficiënte manier over nadenkt van oké, waar wil ik op besparen? Wat vind ik belangrijk? Weet je, als jij nog steeds Coca-Cola wil drinken, prima. Maar als die dan in de bonus is, bij jouw lokale Albert Heijn, dan haal je gewoon heel veel. Dat je ervoor zorgt dat je altijd met korting dat regelt.
Ja. En dat zijn van die handigheidjes.
Ja. En zo heb ik er nog wel 1000. Ik bedoel, ik heb niet van niks een blog die ik helemaal vol schrijf.
Nee, precies. Ja.
Daarmee. Ja.
En dan blijft er dus onderaan de streep meer geld over elke maand. En dat kunnen we dan gaan gebruiken om te gaan beleggen.
Ja.
De derde B.
Ja, dat is wat ik vind dat belangrijk is. Natuurlijk is dat voor iedereen zelf te bepalen of dat het voor jou ook het belangrijkste is. Kijk, als je heel erg schulden hebt bijvoorbeeld, is het natuurlijk logischer om die eerst af te lossen. Of als je nog helemaal geen spaargeld hebt, ja, denk daar toch wel even over na om een klein beetje een B van buffer in te bouwen.
Ja, er zijn heel veel B's. Hè? De B van belangrijk, de B van buffer. Ja, ik weet niet of dat als je schulden hebt, of dat aan de ene kant kan je inderdaad zeggen van ik wil graag eerst daar van af. Maar ik startte ook in zo'n positie en ik heb er wel toen voor gekozen om... Je kan ook natuurlijk tegelijk en die schuld aflossen, maar ook, en dat is eigenlijk leuker, want dan kijk je al meer weer naar de toekomst. Een schuld is iets wat je in het verleden hebt opgebouwd.
Dat je met je meedraagt.
Dat je ook weer gaat beleggen. Ik denk dat het belangrijkste is van wat kost die schuld je en wat kan je als je gaat beleggen, wat is het rendement wat je daarmee maakt. Dan ga je daar al naar kijken. En dat,
en ik maak zelf altijd het onderscheid tussen je hebt schulden en je hebt leningen. Eigenlijk is altijd een schuld. Alleen schulden, dan denk ik zelf meer aan problematisch, deurwaarder aan de deur. Je loopt achter met je betalingen. Dat type schuld, die moet echt als eerste gedaan worden. Maar type lening, weet je, ik heb ook heel lang een autolening gehad, bijvoorbeeld, waar ik wel 7% rente op betaalde. En toch ben ik al gaan beleggen. Want het was voor mij belangrijker om dat leerproces in te gaan en die beleggingen te zien groeien. En uiteindelijk bleek het ook veel lucratiever te zijn, moet ik erbij zeggen. Dan dat om die autolening op dat moment af te lossen.
Ja, want als je dat niet gedaan zou hebben, dan blijf je misschien ook wachten op het juiste moment. En uitstellen.
Het komt nooit.
Nee. En als je het goed doet en met crypto, weet ik zeker dat je hogere rendementen gemaakt kan hebben dan 7% de laatste tijd.
Ja.
Dus ook dan is dat interessanter en voordeliger.
Ja, zeker. Ja. Zeker.
Hey, en dat beleggen dan, wat is jouw... we mogen geen financieel advies geven. Ik ben geen financieel adviseur, ik weet niet hoe het...
Nog niet.
Dus het is meer ter inspiratie. Maar wat zijn daar een beetje de mogelijkheden in? En hoe kan iemand bepalen voor zichzelf wat bij je past, wat je leuk vindt?
Ja. Het begint natuurlijk bij hoeveel risico wil jij nemen? Ben jij het type die bij de roulette tafel alles op een cijfer zet, of ben jij een spreider? Want hoe meer risico je neemt, hoe hoger je kans op rendement, maar ook hoe hoger je kans om je geld kwijt te raken of om flinke dips mee te gaan maken is. Ik denk als jij wil gaan starten met beleggen, dat de beste manier om daarmee te beginnen is een relatief veilige manier. Dus dat is of ETF's of fondsbeleggen. Eigenlijk is het principe daarvan hetzelfde, ons allebei wereldwijd en gespreid. Alleen fondsbeleggen, daar zitten meestal fondsbeheerders bij, waardoor het ook wat meer kost. En kun je daar wel voor een heel laag bedrag beginnen. Want een ETF moet je namelijk in zijn geheel kopen. Dus ik noemde net die ene ETF die ik heb, die Vanguard ETF. Ja. Die is ondertussen 100 euro. Daar moet je dus ook 100 euro voor hebben om die te kunnen kopen.
Ja, daar kan je niet een stukje van kopen.
Nee, daar kan ik niet 1 euro in leggen. Maar bij fondsen gaat dat wel. Als je bijvoorbeeld kijkt bij Brand New Day, is een partij die fondsen aanbiedt. Die hebben ook onderliggend die Vanguard fondsen. Dus qua... waar beleg je nou in, is het relatief hetzelfde. Alleen daar kun je elk bedrag in leggen. Dus daar kun je ook met 1 euro starten.
Ja.
Dus ik denk dat dat een hele belangrijke start is om gewoon de feeling te krijgen en niet meteen je geld kwijt te raken. Want het is niet zo demotiverend als al je geld in je crypto zetten en dan net die dip meemaken als allereerste. Kies gewoon iets wat relatief veilig is. En als je dan wil gaan spelen met je geld, dan is het leuk om gewoon de markt een beetje in de gaten te houden. Kijk, crypto is natuurlijk super interessant. Bitcoin zitten veel mensen wel in, want dat is gewoon een stevige, stabiele coin. Maar over het algemeen zit het wat groter rendement eerder in de altcoins.
Ja.
Ga je dan voor de hele kleine altcoins in de hoop dat ze ooit Bitcoin gaan worden? Ik ben zelf meer van kies uit de grotere coins, dus de top 10 tot 20... Zodat je wel wat meer rendement kan behalen dan bij Bitcoin. Maar ook niet het risico loopt dat een coin in één keer helemaal instort.
En zou jou geen advies. Maar zou jij eerst bijvoorbeeld crypto gaan doen? En eens even kijken hoe dat werkt. En daar wat feeling mee krijgen. En dan vervolgens daarna, als je dat eenmaal een beetje snapt, wat anders proberen? Of zeg je van nou misschien allemaal tegelijk, wat natuurlijk ook heel erg overweldigend kan voelen.
Ja, ik vind allemaal tegelijk, doe ik zelf, vind ik heel erg leuk. Omdat je enerzijds gewoon rustige vermogensgroei ziet, maar anderzijds ook de highs en de lows meekrijgt van de volatiliteit van crypto. Er zit ook wel een stukje... Het is gewoon heel erg leuk om te zien als je geld in één keer heel veel meer waard wordt. Weet je, ik heb bij mijn stabiele onderdelen heb ik een rendement op dit moment van nou toch wel 20% dit jaar. Hartstikke goed. Bij crypto is dat 200.
Ja.
Ja, dat is ook wel heel erg leuk. Dus je kan het zeker allebei doen. Maar als je echt een absolute beginner bent en je hebt nog nooit jouw geld ergens ingelegd, zou ik, als ik in hun schoenen zou staan, ervoor kiezen om eerst te beleggen in een fonds of in een ETF.
Okay.
En wacht dan een maand en ga dan een keer eens iets met crypto doen. Met diezelfde 1 euro of 5 euro of wat je wil. Want ik denk als je echt met crypto start en net het verkeerde moment kiest. Dit is natuurlijk echt een heel slecht moment op het moment dat wij dit opnemen om te starten.
Weet je niet. Dat weten we over een half paar jaar. Maanden of over een paar jaar. Ja, dat is het fijnste ook, is natuurlijk relatief.
Laat ik het zo. Het fijnste is als je een moment kan vinden waarop die lekker dipt. Dan is de kans groter dat die weer gaat pieken.
Maar is het niet sowieso een idee om met kleinere bedragen gewoon wekelijks of maandelijks met dollar cost averaging hier in te stappen? Dat je op de lange termijn altijd...
Ja, dat kan ook zeker. Alleen dan denk ik bij crypto nog steeds... Dan zul je wel een coin moeten uitkiezen waar je dat bij wil gaan doen. En wat ik bij veel mensen zie, is dat ze op dit moment een soort van proberen te spreiden over alle coins die er zijn. Want hè, dan zou er maar
dan
eentje
zit je
gaan.
Altijd, zit je goed.
Dan zit je altijd goed. En daar kun je ook wel dollar cost averaging bij doen. Maar dan op een gegeven moment wordt het bedrag steeds meer. Omdat je gewoon heel veel coins hebt die er bestaan in de wereld.
Ja, en je bent er gewoon heel veel tijd mee kwijt. En je betaalt heel veel transactiekosten. Ja. En ja, relatief gezien denk ik dat bij de meeste mensen de bedragen waarmee je dan in zo'n coin zit niet zo groot zijn dat je er miljonair mee zal...
Of het moet echt ooit de bitcoin achterna gaan.
Ja.
Je weet het niet.
Je weet het niet. Maar jij zit dus zelf ook in crypto.
Ja.
ETF's en aandelen doe je.
Ja.
Goud en zilver, is dat iets waar je
nog niet
mee bezig houdt, mee bezig wil gaan houden?
Dat staat zeker op mijn lijstje. Gewoon uit pure interesse ook. Weet je, voor mij hoeft niet per se iets tastbaar te zijn. Ik bedoel, ik zit in crypto, dat is natuurlijk ook niet, het ligt hier toevallig op tafel, maar ja. Die zijn niet echt.
Niet?
Nee.
Oh.
Want ja, het is niet tastbaar. En dat heb ik met goud en zilver ook een beetje. Dat hoeft voor mij niet per se, maar ik vind het wel heel interessant hoe dat werkt. Maar dat geldt hetzelfde als dat ik heel graag forex zou willen doen. Gewoon valutahandel. Om eens te zien hoe dat is. Maar dat zal nooit het grootste deel van mijn portfolio worden.
Nee, waar wil je het grootste gedeelte hebben?
Dat zal altijd in de fondsen blijven. Zeker die 50% hou ik daarbij aan. En ik verwacht, als ik kijk naar de wat langere termijn, dat crypto ook een groter deel van mijn portfolio gaat blijven. Dat probeer ik nou te mikken op ongeveer 10%, maar dan wil ik zeker na 20 of misschien wel 25 brengen.
Ja.
En ik zie goud en zilver persoonlijk niet als iets waar ik 25% van mijn geld in wil hebben. Ook gewoon omdat het uit de aarde komt.
Ja.
En dat vind ik gewoon een beetje zonde. van onze mooie aarde.
Ja. Ja. En ik mis nog een beetje mijn grote passie vastgoed natuurlijk. Zit die nog ergens in de toekomstplannen?
Ik heb altijd gezegd, als ik ooit rijk ben, dan ga ik in het vastgoed. En we hadden daar van tevoren natuurlijk al even een discussie over met... je moet wel geld hebben om in vastgoed te zitten. En zei, ja, maar het hoeft niet per se eigen geld te zijn. Ik vind lenen heel erg spannend op de een of andere manier. Dus voor mij is vastgoed echt een soort laatste stapje.
Okay.
Als ik dat kan met al mijn investeringen en dan een soort van hypotheekvrij iets kan kopen, dan zou ik dat doen.
Ja.
Maar die vind ik echt heel spannend. Ja.
Okay.
En misschien helemaal onterecht.
Nou ja, goed, het is ook wel spannend in de zin dat het natuurlijk om grotere bedragen gaat dan met een ETF of wat crypto. Dus dat kan ik me wel voorstellen. Aan de andere kant denk ik dat als je de juiste kennis hebt en een strategie, dat het misschien wat minder spannend is dan het lijkt.
Ja.
En de hefboomwerking, mits je die verantwoord gebruikt, is natuurlijk wel ook tevens, kan dat een grote kracht zijn van vastgoed.
Ja, zeker.
Maar ik denk dat dat heel erg persoonlijk is.
Ja.
Ik vind het juist leuk en verfrissend om een keer van iemand te horen van, misschien ooit een keer als ik al rijk ben, dat ik dat dan ga doen.
Ja.
Dat is ook het beeld wat je vaak nog ziet bij vastgoed. En mensen denken van, nou ja, als je de vastgoed wil gaan doen, dan moet je al heel erg veel geld hebben. Terwijl je het ook vermogen op kan bouwen met vastgoed.
Maar, ja, zeker.
Ja.
Ja, misschien dat ik over een paar jaar wel van gedachten verander. Ja, ik zei al, vanuit professionele interesse en gewoon hoe ik ben ik ook ooit begonnen met beleggen en ook ooit begonnen met crypto. Misschien komt vastgoed ook wel ooit op mijn pad.
Wie weet, maar in ieder geval leuk om te weten dat er nog veel meer dingen zijn zoals forex en vastgoed wat je wil gaan ontdekken. En daar ga je dan ongetwijfeld ook je volgers allemaal in meenemen via je socials.
Ja.
Je hebt zelf ook natuurlijk een podcast.
Ja.
Hoe heet die?
Ik maak een podcast samen met Minke van Gierige Gerda.
Gierige Gerda?
Ja, en wij maken de podcast Geld met een zachte G.
Geld met een zachte G, ja.
Nee, met een zachte G.
Zachte G. Ja, want jij komt uit
Eindhoven. Ik kom uit Eindhoven. Zij uit Helmond, dus ook uit Brabant. En wij maken eigenlijk een heel erg luchtige... Wij noemen het zelf een kletspodcast.
Ja.
Waarin we het over geld hebben voor met name vrouwen die zelf geen vriendinnen hebben die over geld willen praten. Dan kunnen ze lekker met ons meeluisteren.
Kopje thee erbij.
Kopje thee erbij, ja. Lekker. En vooral luchtig, benaderbaar en niet te moeilijk.
En als zij dan zelf geen vriendinnen hebben met wie ze over geld kunnen praten, wat zijn een beetje de vragen of de opmerkingen die jij krijgt van mensen die jou volgen of van luisteraars?
De meeste mensen die mij volgen zijn bang om te beleggen en op zoek naar de perfecte manier om te starten. Het liefst zouden ze willen dat ik ze financieel advies geef, maar dat mag ik niet. Dat mag ook niet van de AFM. Maar waar iedereen eigenlijk naar op zoek is, is hoe haal ik die angst bij mezelf weg om die stap te gaan nemen. Om te gaan beleggen, want het is zo spannend. En daar zou ik, en dat zeg ik ook altijd als ze mij een bericht sturen, daar zou ik echt tegen willen zeggen, begin vandaag. Begin vandaag.
Ja.
meld je vandaag aan. En als het niet meer lukt om allemaal alles vandaag gedaan te krijgen, dan begin morgen. Ook goed. Maar niet langer dan morgen. Want het is niet spannend. En je maakt het alleen groter in jezelf.
Ja, maken inderdaad mensen beleggen en financiële vrijheid en passief inkomen, vermogen opbouwen, maken mensen het in hun hoofd ook niet allemaal gewoon veel moeilijker en groter dan het daadwerkelijk is of dan het kan zijn?
Ja. Ja, en ik denk ook dat veel mensen denken, oh, als ik ga beleggen, ja, dan moet ik het Financieel Dagblad elke dag gaan lezen, al het nieuws in de gaten houden. Dat ik hem maar op kan inspelen, dat hoeft helemaal niet. Dat hoeft echt helemaal niet. Dus ik heb natuurlijk al een paar keer gezegd, als je ETF's of fondsbeleggen gaat doen, dat is zo gespreid. Ja, het is wel handig als je weet wanneer een coronacrisis begint, want dan zul je wel even een dipje meemaken.
Ja.
Maar buiten dat, je hoeft daar helemaal niks mee te doen. Alleen af en toe eens kijken naar je beleggingen en kijken wat je al gepresteerd hebt.
Ja. Ja, want hoeveel tijd ben jij er dan mee bezig bijvoorbeeld in de week?
Ik weet niet of dat ik een heel goede vergelijkingsmateriaal ben. Want ik doe dat natuurlijk ook voor mijn werk als One Bro Girl.
Ja.
Dus ik vind het heel erg leuk om daar heel veel mee bezig te zijn. Maar in de basis, ik kijk één keer in de week naar mijn crypto om te kijken of dat ik al een verkooppunt bereikt heb of een kooppunt bereikt heb. Ik krijg soms van die pop-upjes als er echt een flinke stijging is geweest, want ik heb daar een appje voor. En de meeste van mijn andere beleggingen één keer in de maand als ik weer ga storten.
Ja, dus eigenlijk is het heel erg passief en ben je helemaal niet zo heel veel tijd ermee kwijt.
Precies.
Ja,
precies.
Maar het is wel goed om te weten dat mensen het inderdaad niet moeilijker moeten maken dan het is.
Ja.
Maar ik merk wel heel erg, ik weet niet of jij dat ook zo ervaart, dat mensen ook vaak gewoon heel erg op zoek zijn naar een soort van winnende formule of een strategie. Dat ze eigenlijk willen horen of willen weten van, nou ja, dit is de blueprint, dit is de sleutel naar succes. En als je dit volgt, als je deze stappen doet, gegarandeerd dat je...
Ja.
Wat is jouw mening daarover?
Ja, dat...
Want Janneke Willemsen, die was hier laatst in de podcast en die zei van, nou ja, na heel veel onderzoek ben ik er eigenlijk, want die dacht dat dus ook. Hè, die dacht van, ja, dat is er wel, maar ze willen het me gewoon niet vertellen.
Ja.
Maar die kwam eigenlijk achter, hij is er niet.
Nee.
Er is geen geheime formule om...
Nee, niemand weet wat de beurzen gaan doen of ook wat crypto gaat doen. Als je het wel weet, dan handel je met voorkennis en dat mag niet. Over het algemeen beleggen vrouwen, als ze eenmaal beginnen, beter dan mannen.
Ja.
Dat zal Janneke jou ook verteld hebben.
Nou ja, vandaar haar de titel van het boek.
Beter,
en blondjes beleggen beter. Ja.
Want je moet de emotie eruit halen. Mannen hebben nog heel sterk het gevoel, ik moet die winnen. De jacht, yes, de beste moet ik hierin zijn. Terwijl als je de emotie eruit haalt en gewoon heel kritisch daarnaar gaat kijken, dan zul je zien dat je het gewoon zelf helemaal niet weet. Weet je, een van de grootste Nederlandse blogs op het gebied van personal finance is denk ik Porto René. De man van Porto René kocht in februari een heleboel KLM-aandelen. Ja, toen kwam natuurlijk de coronacrisis en stortte alles in. Je weet het gewoon niet van tevoren. Niemand weet het. Dus vooral gewoon beginnen, spreiden en er is geen get rich quick schema. Dat bestaat gewoon niet. Sommige mensen hebben geluk.
Ja.
Er zijn echt mensen, weet je, je hebt nou ook op Instagram de Dogecoin family. Die hebben al hun geld op Dogecoin gezet. Toevallig daarmee kunnen cashen. En die hoeven nou nooit meer te werken. Maar daar staat tegenover 500 andere mensen of misschien wel 1000 andere mensen die hun geld hebben verloren op precies diezelfde manier. Als jij snel rijk wil worden, kun je ook heel snel arm worden.
Ja.
Geef het tijd. En doe het gewoon. Begin gewoon.
Ja, het is wat dat betreft ook geen wedstrijd. Hè? Het is leuk ja, als je misschien geluk hebt en van de een op de andere dag. Of,
ja.
Maar uiteindelijk denk ik dat het veel leuker en dat je er ook veel meer voldoening eruit haalt. Uiteindelijk als je self-made bent en als je dat gewoon over een langere periode door telkens weer wat nieuws te proberen of erbij te leren.
Ja.
Dat je dat gedaan hebt.
Ja, en probeer ook gewoon de waarde uit iets anders te halen. Want geld is super belangrijk. Want kapitalistische maatschappij en dit is het leven. Maar het is niet het enige wat belangrijk is. als jij in één keer miljoenen hebt, dan zul je zien dat je toch wel weer gewoon andere dromen gaat krijgen met wat je dan wil gaan doen of wat je wil gaan realiseren als geld het niet meer is.
Ja.
Dus misschien mag geld ook, of het de groei van jouw vermogen, wel gewoon heel lang je droom zijn. Dan kun je in de tussentijd ook nog een hele hoop andere dingen doen.
Ja.
Dus het hoeft niet meteen vervuld te worden.
Dus je zegt, ja, geld is belangrijk, maar het is zeker niet het belangrijkste.
Het is niet heiligmakend.
Nee. Niet heiligmakend. Nee. Is er nog verder iets waar we het niet over gehad hebben, wat je graag nog wil meegeven of wil delen?
Ja, we hebben natuurlijk heel veel dingen wel besproken.
En nog bepaalde... bepaalde tips voor mensen om nu gewoon weer nieuwe dosis kennis en inspiratie om hier concreet mee aan de slag te gaan?
Nou, ik denk sowieso, als het voor je allemaal helemaal nieuw is, er zit een lading aan mensen zoals ik op Instagram, maar ook op TikTok, in allerlei verschillende leeftijdscategorieën, van studenten tot echt oudere mensen. Zoek iemand die bij jou past en ga die gewoon eens volgen als je het allemaal een beetje spannend vindt. Want op het moment dat jij steeds weer ziet wat er gebeurt met de markten zonder daar zelf in te zitten, omdat je het nog niet durft, dan krijg je daar ook gevoel bij. Dus zoek actief de informatie op waar je nou op zoek bent en doe er wat mee. Want jij bent uiteindelijk verantwoordelijk voor je eigen persoonlijke groei.
Ja, en voor je financiële leven en je financiële toekomst.
Zo is het.
Maar dat is wel heel belangrijk inderdaad, om dat te beseffen dat jij daar voor verantwoordelijk bent. Je hebt ook een nieuwe cursus. Kan je daar nog wat over vertellen?
Ja, wij starten in november bij One Broke Girl met de cursus Beleggen voor Beginners. Echt gericht op mensen die nog niet actief zijn op de aandelenmarkt, maar ook op de cryptomarkt. Waarin ik alles ga uitleggen over beleggen. Dus de termen die je tegen kan komen. Het risico wat je loopt.
Dat is ook natuurlijk heel erg belangrijk. Ja. En dat vind ik nog wel eens onderbelicht.
Ja.
Maar ook heel goed om te weten en gewoon heel eerlijk over te zijn van ja, dit zijn de mogelijke risico's.
Ja,
risico zeker. Is ook niet erg. Hè?
Zeker
het is
niet.
Als je van tevoren weet dat dat het risico is.
Ja. En je hebt ook risico als je de straat oversteekt. Maar veel mensen vinden dat een acceptabel risico. Dus die steken toch gewoon straat.
Een studiolamp omvalt. Ja, je weet het niet.
Je weet het niet.
Maar als je er maar over nagedacht hebt. En dan is het een ingecalculeerd risico in ieder geval.
Zeker. Ja, zeker. En dat proberen we dus ook in de cursus beginnen met beleggen. Heel helder te maken. Wat de risico's zijn. Wat nou als je een veilige strategie wil kiezen. Of wat meer risico zou willen nemen. We gaan het überhaupt hebben over beleggingsstrategieën. En we gaan jou helpen om jouw eerste belegging zelf te doen. Dus als je het echt allemaal nog een beetje spannend vindt, dan haak lekker aan in november in de One Broke Girl. Beginnen met beleggen.
Ja, of daarna, want deze
daarna,
podcast die staat nog jarenlang.
Ja, precies. Kan altijd.
Generaties na ons.
Ja, je kan altijd inrollen en...
Maar hoe moet ik dat voor me zien dat jullie echt mensen gaan helpen met een eerste belegging?
Ja,
hoe?
We hebben de cursus zelf natuurlijk. Dat zijn video's, veel informatie. We hebben wat quizjes er tussendoor. We zijn ook bezig met de opname van een podcast, als je het liever luistert. Maar daarnaast hebben we ook een community. Dat heet de Broke Girls Community. Dat is ook de plek waar je de cursus vindt. En daar zitten eigenlijk heel veel andere mensen, vooral vrouwen, die met elkaar praten over geld. En ook de mensen die zelf de cursus meevolgen, die vinden elkaar daar. Daar gaan we live sessies voor organiseren. Elke periode, ik verwacht dat het elke kwartaal ongeveer gaat zijn, waarin we dus echt met elkaar die eerste inleg gaan doen. Om die drempel weg te nemen. Dat het gewoon kan. En gaan we niet honderden euro's inleggen, maar gewoon een klein bedrag. En met elkaar dat regelen, ja.
Oké, super gaaf.
Ja.
En wat bedraagt de investering voor deze cursus?
€79. Eigenlijk geen geld, want je hebt er zo uit.
Is heel erg laagdrempelig.
Ja.
Maar voor de luisteraars van Steenrijk ook nog een speciaal aanbod.
Zeker weten. Want voor alle luisteraars van de Steenrijk podcast met de code Steenrijk krijg jij 15% korting op de aanschaf van deze cursus. En we geven natuurlijk 1 keer de cursus weg.
Ja, nou super, super gaaf. Ja, €79 is denk ik al heel erg laagdrempelig. Maar
zeker.
Met 15% korting met de code Steenrijk helemaal.
Ja.
En we geven één cursus weg.
Ja.
Nou, heb jij daar interesse in? Wil jij kans maken op die gratis cursus? Of zeg je, ik wil dit sowieso gaan doen. Ik wil deze cursus gaan volgen. Ga dan eventjes naar www.zowordjesteenrijk.nl/broke. Dat is B-R-O-K-E. Dus www.zowordjesteenrijk.nl/broke. Laat daar even je naam en je e-mailadres achter. En dan ontvang jij alle informatie over de cursus, hoe je je kan aanmelden, en maak jij dus kans op die gratis cursus.
Yes.
Iris, ik wil jou heel hartelijk bedanken voor je tijd, voor je aanwezigheid.
Ik vond het heel leuk, dankjewel.
Ik vond het ook heel erg leuk. De luisteraars, vergeet even niet One Broke Girl ook te volgen op Instagram. Heel erg bedankt. Jullie bedankt voor het kijken, bedankt voor het luisteren. En ik zie jullie heel erg graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk. Dankjewel voor je tijd en je aanwezigheid. Superleuk dat jij bij deze podcast was. We hebben ook een website, www.zowordjesteenrijk.nl. Daar kan je alle oude afleveringen terugvinden en terugluisteren. Je kan je abonneren op onze nieuwsbrief. En daarmee krijg je heel erg veel waardevolle financiële tips. En we hebben heel erg veel speciale acties en kortingen met onze gasten. En welke Nederlander houdt er nou niet van korting? Vergeet natuurlijk niet om je te abonneren op deze podcast. En dan zien we je heel erg graag weer volgende week bij een nieuwe aflevering van Zo Word Je Steenrijk.